vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag, beste luisteraar. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En voordat we zo meteen aan de podcast beginnen, moet ik een paar opmerkingen even vooraf maken. Want deze maand is het de hele maand het themanummer seksen en gender. Met de komende 4 weken podcasts die daarmee te maken hebben. En deze podcast die gaat over seksen en genderverschillen in het signaleren van ADHD. Het artikel is geschreven door Lieke Hassink als huisarts en kaderhuisarts GGZ. En haar kunt u ook zo meteen horen in de podcast. Ze zal u alles uitleggen. En het is ook geschreven door Patricia van Wijngaarden als psychiater. Dit artikel gaat dus over het signaleren van ADHD en daarin de seks- en genderverschillen. En het gaat ook over nog heel veel meer belangrijke zaken over dit ziektebeeld, namelijk de psycho-educatie, de behandeling en nog veel meer. Hiermee werd de podcast wel iets langer dan de 30 minuten die we eigenlijk nastreven. Nou, en tot slot, de NNG-standaard ADHD, die is in herziening en die komt begin maart 2026 uit. Dus dat is ook al snel. Goed, veel luisterplezier. Goeiedag beste luisteraar. Leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze gaat over seksen en genderverschillen bij het signaleren van ADHD bij kinderen en volwassenen. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit tegenover Lieke Hassink. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, Lieke, jij bent huisarts en ook GGZ-kaderhuisarts. En jij bent bij de huidige ADHD-standaard bij kinderen betrokken geweest, maar die is momenteel in herziening. Ja. Nou, waar gaan we het over hebben in deze podcast? Het klinisch beeld in de verschillende levensfasen, het verschil tussen seks en gender en ook aandacht voor de rol van hormonale factoren. En ook de comorbiditeiten die opspelen en die het signaleren allemaal weer een stukje lastiger kunnen maken. En als je daarmee bekend bent, dan weet je wel hoe je daarmee om kan gaan. Huisarts speelt een hele belangrijke rol in het signaleren. Dus we zijn heel benieuwd wat we hier in deze podcast over kunnen leren. Eerst eens even over ADHD. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is dat?
Nou, we zien het natuurlijk zo meteen voor ons. Hè? Als we het hebben over ADHD, de drukke jongetjes die overal maar rondrennen. De meisjes die heel de dag kletsen. Of juist de dromerige meisjes die gewoon te weinig aandacht hebben om bij hun taakjes te blijven. Snel afgeleid zijn. Maar goed, alles bij elkaar is het natuurlijk een stoornis van de executieve functies. Dus in je frontale brein, waarbij je vooral aandacht sneller verstoord is dan bij mensen zonder ADHD. Waarbij we meer impulsiviteit zien. We zien de verveelde hyperactiviteit, met name bij de jongetjes. Dus er is ook nog een verschil tussen ADHD en ADD. Maar voor het gemak van deze podcast hebben we dat natuurlijk allemaal bij elkaar genomen.
Ja. Ja, en de executieve functies nog even? Wat versta je onder?
Zeker. Executieve functies betekenen zoveel als met name overzicht, plannen, organiseren, jezelf ergens toe zetten. Dat is voor mensen met ADHD vaak lastig. Dus die komen vaak te laat, krijgen zichzelf moeilijk georganiseerd of weten het niet te plannen. Hebben soms moeite met het halen van deadlines, doen alles dan op het laatste moment en dan lukt het soms toch net niet. Nou ja, dat verschilt een beetje door de leeftijden heen. Op de basisschoolleeftijd laat dat een ander beeld zien dan op de middelbare school en weer anders dan in de volwassen leeftijd. Ja. En dan zien we ook nog weer eens toch verschillen tussen mannen en vrouwen. En daar komen we denk ik zo dadelijk verder eventjes op.
Ja, misschien is het wel nog handig als we het nu in zijn algemeenheid over ADHD hebben. We gaan straks ook even bespreken hoe het met de hormonale invloed is. Maar hoezo is er überhaupt een hormonale invloed bij ADHD? Hoe werkt dat?
Nou, de gedachte is dat ADHD verband houdt met dopamine. Dopamine is een neurotransmitter die met name dus in ons frontale brein werkzaam is. En er is uit onderzoek gebleken dat oestrogenen samenhangen met de dopaminehoeveelheden. Dus als oestrogeenspiegels lager zijn, is de gedachte dat dopaminespiegels ook lager zijn. En dat dus het uitvoeren van die executieve functies wat moeilijker is. Dus op het moment dat oestrogenen lager zijn, zoals bijvoorbeeld in de tweede helft van de cyclus bij een vrouw of in hun overgangsperiode, dan zie je dat de dopaminespiegels lager zijn en dat alles lastiger is in het frontale brein. Dus dan wordt plannen, overzicht, aandacht, wordt lastiger.
Ja, helder. Oké, daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Dan gaan we nu hebben over de uitingsvormen die verschillen flink. Wat je zelf al zegt, jonge meisje, de verschillen in leeftijd. Er is in het artikel wat jullie hierover hebben geschreven, in het Huisarts en Wetenschap, een tabel toegevoegd. En dat is echt handig om die even te bewaren als houvast. Dus sla die vooral op over die verschillen in uitingsvormen. Maar kan je in deze podcast eens beschrijven hoe het verschilt, de uiting van ADHD naar leeftijd en geslacht?
Nou, dat is een heleboel.
Ja.
Maar ik ga het proberen. Ik denk zeker voor huisartsen een heel herkenbaar beeld. Ouders van basisschoolkinderen die komen op ons spreekuur, omdat er vooral klachten vaak van school komen. Omdat de kinderen niet stil kunnen blijven zitten. En dan hebben we het vaak over de jongetjes die door de klas rennen, heel druk zijn. En als ze thuiskomen soms nog drukker zijn. Door de kamer rennen. Een potje voetbal is niet genoeg om ze rustig te krijgen. Ze hebben alsnog veel energie. Zitten overal aan, maken spullen kapot in sommige gevallen. Hebben slecht hun aandacht bij het schoolwerk. Ook impulsief gedrag, hè, van ja, je gaat er maar op af zonder na te denken en dan overkomt hem van alles. Terwijl we bij de meisjes op de basisschoolleeftijd veel vaker het wat dromerige stereotype zien of het kletserige typetje. Het meisje wat altijd eigenlijk al voor haar beurt spreekt en ook niet weet van ophouden als ze eenmaal aan het praten is. Ik denk dat dat een beetje de gemiddelde verschillen voor de basisschoolleeftijd zijn. Waarbij we op de middelbare school, ja, dan gaat het zich toch wat anders gedragen. En dan zie je dat jongens, dat met name die impulsiviteit wat meer naar voren gaat komen. En dat ze dus echt wat risicogedrag kunnen gaan opzoeken. Omdat ze het gewoon, ja, dat doet dat puberbrein dan ook nog eens. Dat ze het heel leuk vinden om dingen uit te proberen. Dat hoort er ook bij. Maar ja, als je dan daar ook nog een flinke dot impulsiviteit bij hebt. Ja, dan kan het zijn dat je net wat randjes opzoekt van dingen die net niet meer mogen. Ja. Door naar plekken te gaan waar je niet hoort dingen te proberen. Ook als je kijkt naar middelengebruik. We zien dat toch dan soms wat sneller criminaliteit op de loer kan liggen, betrokkenheid van bureau Halt. Terwijl bij meisjes zie je sneller dat ze vanuit een zekere impulsiviteit wat meer ook gaan meedoen met bijvoorbeeld verkeerde groepjes jongeren en dan ook in situaties terechtkomen waar ze eigenlijk helemaal niet terecht willen komen. Maar dat gebeurt dan eigenlijk vanuit hun impulsiviteit, omdat ze er niet op tijd voldoende over nagedacht hebben van is het verstandig dat ik hierin meega? En dan hebben ze kansen op bijvoorbeeld vervelende ervaringen in geweld of misbruik. Kunnen dingen gebeuren die je liever niet hebt. Of SOA's, noem het maar op. Zeker ook als je dan wat meer naar de jongvolwassen leeftijd gaat. Daar zie je ook weer dat als dan die ADHD goed aanwezig is. Ja, dan heb je het ook. Er zijn er veel meer risico's op SOA's. Gewoon niet die stap even ertussen kunnen zetten. Van, ik moet er eigenlijk voor maatregelen nemen om geen SOA op te lopen. Maar ja, dan is het eigenlijk alweer gebeurd. Om het zo maar te zeggen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het overzicht bewaren daar ook een rol in speelt. Ja. Als je doorhebt waar je in bent beland, dat je daar even over na kan denken. Maar als het een soort van chaos is en het overkomt je allemaal, dan is het ook moeilijker om daar een moment in te vinden om
zeker
een soort van de situatie te evalueren.
Ja, en wat we niet moeten vergeten is dat ADHD'ers, om het zo maar even te zeggen, het zijn over het algemeen natuurlijk wel hele enthousiaste mensen. Hè? Ja. Met heel veel energie. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Maar vanuit hun enthousiasme duiken ze dus overal misschien ook iets te snel op in. En dat enthousiasme, dat blijft vaak aanwezig. En dan denken ze dus ook niet zo na vanuit dat overzicht. Ja. Over van, waar zit ik nou eigenlijk in en is dit nog steeds oké?
Ja, goed dat je dat zegt, want dat is echt ook een heel positief ding, juist van ADHD. Dat het creatieve en het energieke, dat is een heel mooi talent. En als je het een beetje weet te kanaliseren in je eigen ADHD, dan kan je dat talent mooi inzetten. Zonder dat je last hebt van de dingen die je net noemde.
En dat is ook, op de middelbare school zie je natuurlijk ook dat plannen veel meer gevraagd wordt. Daar waar kinderen op de lagere school nog heel erg op hun intelligentie kunnen varen. En het wel bij kunnen benen. Daar lopen ze dan op de middelbare school vast. Omdat ze dan ineens op een toch wat misschien wat hoger niveau moeten presteren. Ja, en dan lukt het niet om op één avond die hele toets of dat hele werkstuk nog voor elkaar te krijgen. Ja. En dan zie je dus dat plannen en dat overzicht, dat tekort schiet. Daar kan je kinderen dan natuurlijk ook wel weer bij helpen.
Kan je dat leren?
Ja, dat kan je leren. ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van de behandeling van ADHD, overigens zowel voor jongens, meiden, mannen, vrouwen, is natuurlijk psycho-educatie. Daarmee bedoel ik dat ze echt tips en tricks krijgen aangereikt voor hoe je bijvoorbeeld beter kan plannen. Gebruik een agenda. We hebben tegenwoordig allemaal mooie digitale opties. Zet het tegelijk in en met een alarmpje. Dus ook je werkstuk. Ga het plannen. Vraag een van je ouders om je even te helpen plannen. Is dit een realistische planning? En als je het niet met je ouders wil doen, vraag je mentor, vraag je docent. Maar ga plannen. Maak een planning. Ja. Hang hem op een goede plek. Zet een alarm dat je zus en zo vaak even weer op de planning kijkt.
Het heeft wat meer aandacht nodig.
Het heeft aandacht nodig, maar die aandacht is niet vanzelfsprekend voor mensen met ADHD. Ja. En die moeten dat gewoon op andere manieren wat meer aangereikt krijgen. En daar kunnen ze zelf wat in doen. Ja. Dus je kan dat wel leren. En je moet ook weer ontdekken wat voor jezelf werkt. Waar de een graag alles met plaatjes doet, doet de ander dat dus met een digitale agenda. De derde doet dat met hulp van iemand anders. Zo kan je denk ik heel veel verzinnen. Ja.
Je was bij de adolescenten. Is er nog meer over te zeggen?
Nou, wat denk ik belangrijk is om ons goed te realiseren, omdat we dat als huisarts in de spreekkamer ook wel vaak vragen en tegenkomen, is dat we met name de mannen, dus de jonge mannen, jonge volwassenen of de adolescenten, het middelenmisbruik veel meer tegenkomen. Dus zowel alcohol als, maakt niet uit wat voor middelenmisbruik, dat komt veel meer voor onder mannen. En ik denk dat het goed is dat je als huisarts dan realiseert van, hey, staat dit nou op zichzelf of is dit ook vanuit de impulsiviteit die bij een ADHD kan passen? Of is het ook om de hyperactiviteit in zichzelf te dempen, hè? Dus als zelfmedicatie bedoeld, gebruikt iemand daarom vaak om zichzelf dus rustig te houden eigenlijk in zijn hyperactiviteit. Want die hyperactiviteit is niet iets wat de buitenstaander alleen maar ziet. Dat is ook iets wat de patiënt zelf voelt. Ja. Daar moeten we ons ook heel goed bewust zijn. Die mensen voelen zich vaak ook onrustig en gejaagd van binnen. Ja. Dat is een heel akelig gevoel als je dat maar ernstig genoeg hebt. En ja, ik kan me goed voorstellen dat je dan dat het heel fijn is als je dat een keer niet voelt. Maar ja, het is jammer als dat tot middelenmisbruik gaat leiden. Het helpt denk ik als we ons daarvan bewust zijn in de spreekkamer.
Ja, want die drukke jongetjes, die kunnen hun energie in die zin raken. Ze die kwijt door maar rond te lopen in die klas of hun dingetjes te doen. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer die onrust natuurlijk in het lijf soort van blijft zitten. Want je moet je soort van gedragen naar de norm. Op een middelbare school zullen ze wat meer op hun gat zitten. Wel blijven zitten, maar die onrust die verplaatst zich dan wat meer naar het hoofd.
Nou, zeker.
Was begrepen. En dat het dan juist heel fijn is om dat af en toe te dempen.
Ja, absoluut. En ik denk ook dat we als hulpverleners heel hard moeten adviseren hoe belangrijk sporten voor deze mensen is. En bewegen. En zoek iets wat voor jou fijn is. Hè. Zorg dat je van, wij wijze van spreken, van de minder gezonde naar een gezondere verslaving gaat. Laat dat sporten maar een beetje verslavend zijn. Als jij op een gegeven moment dat hardlopen helemaal te gek vindt of dat wielrennen. Ja, doe maar. Dat is beter dan dat je het zoekt in middelen om jezelf tot rust te brengen. Of in continu maar op je social media kijken als een soort van afleiding. Want dat is ook zo één. We zien bij ADHD'ers veel meer gebruik van social media of überhaupt gewoon schermgebruik. Terwijl, dat is best wel lastig. Vaak zeggen ADHD'ers, daar word ik rustig van, dat is een fijne afleiding. Maar tegelijkertijd creëert het ook weer heel veel nieuwe onrust. Dus dat is ook even de vraag van, wat werkt voor iemand en hoe moet iemand daar dan mee omgaan? Ja. En dat is ook een kwestie van experimenteren. Ja, wat werkt voor jou? En bij de een zien we van, zoek een goede hobby, zoek een goede afleiding of sport waarin je die onrust mooi kunt kanaliseren. Dat ligt verschillend, denk ik, voor mannen en vrouwen. De een zoekt dat wat meer in sport, de ander misschien in muziek of weet ik veel, in een puzzelboekje of in een erotisch, het een of het ander. Maar als je maar iets vindt.
Ja, ik herken het zo met zo'n ADHD die dan op een spreker komt met een enkel die gekneusd is of iets of gebroken. En je weet, dit duurt even. Ja. Je vindt iets om met bijvoorbeeld je bovenlichaam te doen.
Juist. Nou, gelukkig kan dat wel als je maar een beetje creatief bent.
Zeker,
en gelukkig tegenwoordig dan toch genoeg filmpjes die wat tips kunnen geven.
Ja, inderdaad. Ja, de sporter vergeet dat niet inderdaad.
Nee.
Dan de volwassenen, de mannen en de vrouwen, het verschil.
Ja, wat we... Kijk, wat ook belangrijk is om te zeggen is dat ADHD door de jaren heen natuurlijk een klein beetje uitdooft. Daarmee bedoelen we zien vaak dat kinderen die gediagnosticeerd zijn met ADHD, die hebben veel last. Maar dat wordt langzaam aan door de puberteit heen en door de jongvolwassenheid heen, worden die klachten vaak ietsjes milder, iets rustiger. Ja, mogelijk door rijping van het brein. Maar vooral denk ik doordat mensen met ADHD er beter mee weten om te gaan. Ze hebben natuurlijk psycho-educatie gehad. Ze hebben hun tips en tricks hopelijk omgevormd tot nieuwe routines. Maar er blijft voor een heel groot deel van de mensen blijft er wel altijd een hele grote mate van ADHD over. Dus het is niet zo dat ADHD echt overgaat. Het wordt alleen wat minder. Dus wat we zien is in die volwassen leeftijd dat de ADHD nog wel aanwezig is. Zij het dus een beetje anders. En we zien dan andere problemen naar voren komen. Bijvoorbeeld bij vrouwen zie je dan met name dat er wat meer angst en depressie naar voren kan komen. Dat is gewoon epidemiologisch onderzocht. En dan zien we meer angst en depressie bij mensen bij vrouwen met ADHD. En ook, zij hebben wat meer risico op burn-out en op herhaling van burn-out klachten.
Hoe zou dat komen?
Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel iets, nou ja, een beetje onaardig om te zeggen, maar toch ook nog wel iets maatschappelijks is, waarbij we zien dat mannen en vrouwen natuurlijk niet helemaal gelijk zijn. Daarmee bedoel ik, vrouwen werken, maar willen tegelijkertijd ook alle andere ballen hoog blijven houden van het gezin, het huishouden, het sociale leven, sporten. Ik denk dat er best veel gevraagd wordt van vrouwen, of vrouwen vragen dat in ieder geval van zichzelf. Mm-hmm. Ja. En dat kan, maar dat is voor vrouwen met ADHD wel een enorme uitdaging. Want als je zoveel op je bord hebt, echt met een heel gezin, dus dat je ook nog de agenda's van kinderen moet bijhouden en daar dus ook de regie en het overzicht over moet voeren, dan kan dat wel vlugger te veel worden dan bij iemand die gewoon een enorm talent heeft voor organiseren en regie voeren.
Ik kan me dat echt supergoed voorstellen.
Ja.
Ik vind het echt bijzonder dat je, als je eigen agenda, dat is al ingewikkeld genoeg om bij te houden. En als ik er nu die 3 kinderen bij heb als agenda's die ik, wat ik allemaal moet regelen.
Zeker.
Dat is, dus ik kan me voorstellen dat een...
Plus, jij zegt al iets heel moois, want dat denk ik dan ook. Wij hebben er thuis ook 3 rondlopen. Maar die voeren inmiddels ook al een beetje hun eigen agenda. Maar als jij ADHD hebt, is de kans heel groot dat een van jouw kinderen ook ADHD heeft. En die kan dus niet zo goed zijn eigen agenda voeren. Dus die moet je daar ook nog weer eens extra bij helpen. Dus het telt dubbel op.
Ja.
Het is allemaal erg uitdagend, denk ik, voor ouders met ADHD. Ja. En in dit geval dan met name dus de moeders. Ja, die hebben gewoon veel ballen hoog te houden. Dat is moeilijk als je ADHD hebt. Dus dat je dan meer kans op burn-out hebt en herhaling daarvan, vind ik niet zo gek. Kijk, en dat is ook een hele mooie, als je het hebt over van wat is je rol als huisarts, dan denk ik, daar zit wel een hele belangrijke factor. Dat als je bij herhaling iemand op het spreekuur krijgt, dus een vrouw met burn-out klachten, dat geldt waarschijnlijk ook wel voor sommige mannen, maar dat je dan op een gegeven moment ook kan bedenken van, zou hier ADHD een rol kunnen spelen? Want laten we eerlijk zijn, als huisarts zien we vaak in de presentatie van een patiënt al heel gauw van, dit is wel iemand die heel veel drukte en energie met zich meebrengt. Nou, als je dan vervolgens ook burn-out klachten hoort in de spreekkamer, dan denk ik dat je daar wel iets mee kan.
Ja, wees er dan van bewust. En in die signalering, neem dat mee.
Ja. Ik vind niet dat we dan per se naar diagnostiek toe moeten. Maar wel dat je zelf gewoon dat is bespreekbaar maakt met zo iemand. Van, is er bij jou ook al eens ooit aan ADHD gedacht? Of is dat alles ooit? Heb je daar al ooit aandacht voor geweest? En dan zou je in ieder geval iemand bijvoorbeeld eens naar je POH-GGZ kunnen laten gaan, zodat daar wat, gewoon wat voorlichting op plaatsvindt. Ja. En dat iemand, wat we net al zeiden, die tips en tricks misschien eens krijgt voorgelegd. En dat iemand denkt, maar inderdaad, mijn brein is ook wel erg chaotisch, onrustig, met wat impulsiviteit. En dat kan ik voor mezelf veel beter stroomlijnen met deze tips en adviezen. Dat helpt mij.
Ja. Ja. Ja, jij zei net, natuurlijk is er psycho-educatie geweest. Ik denk dat we er niet altijd van uit moeten gaan dat iemand volwaardige psycho-educatie heeft gehad. Er is natuurlijk best wel veel psycho-educatie als een kind inderdaad in de jeugd daarmee gediagnosticeerd wordt. Voor ouders, voor het kind zelf. Maar gaandeweg en in de verschillende levensfasen, denk ik dat het niet altijd zo is dat iemand
ja, qua psycho-educatie een soort van genoeg weet. Ik denk dat we daar...
Nee, plus dat het verandert door de jaren heen.
Ja,
hè?
Ja,
want
ja.
Wat je geleerd hebt op de basisschool is anders dan wat je op het voortgezet onderwijs nodig hebt. En weer anders dan wat je nodig hebt als je eenmaal een gezinsleven hebt. Ja. Of zonder gezinsleven, maar een drukke verantwoordelijke baan hebt.
Zo is het, ja.
Beslist.
Dus dat blijft ongoing, denk ik.
Dat is zo, ja. En dat is dan weer, denk ik, het fijne van een POH-GGZ. Daar kan je mensen gewoon ook weer eens opnieuw naartoe sturen.
Ja. Hè?
Dus dat probeer ik mensen ook wel eens uit te leggen. Van, ja, maar ik ben een paar jaar geleden al bij de POH geweest. En dan zeg ik, ja, maar toen zat je nog op de middelbare school. Ja. Nu zit je al een heel eind in je studentenleven. Je gaat werken. Het is denk ik nu weer anders.
Ja.
Je hebt een vaste relatie. Je woont inmiddels, je woont net samen. En dus je moet misschien even weer eens opnieuw je oor te luisteren leggen.
Ja. Je krijgt andere uitdagingen.
Ja,
die anders aan moet vliegen.
Precies.
Ja.
En dat geldt dan ook nog weer op het moment dat mensen wat ouder worden. Dus als ze bijvoorbeeld die befaamde overgang of als ze naar hun pensioenleeftijd gaan, dan hebben mensen ook weer andere dingen nodig.
Ja.
Omdat ze dan gewoon weer anders in het leven staan, de dingen anders ervaren, tegen andere dingen aanlopen.
Ja. Ja, dat is ook nog zoiets, hè. Echt oudere mensen,
ja.
Die zijn natuurlijk nooit gediagnosticeerd, maar die kunnen die onrust ook weer op een bepaalde manier voelen.
Absoluut.
Helemaal als ze minder activiteiten kunnen doen of minder hun lijf kunnen gebruiken om de onrust weg te werken.
Precies.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Dus de volwassen vrouwen, de volwassen mannen heb je volgens mij nog niet goed.
Nee. Bij de volwassen mannen zien we dat ze... Tenminste, mijn ervaring, kijk, dat middelenmisbruik blijft een beetje als een soort van risico aanwezig. Ik denk dat we ons daarvan bewust moeten blijven, dus alcohol. Maar ook wat ik helaas toch ook lees, maar ook soms zelf zie, is het seksuele gedrag wat gewoon niet ideaal verloopt. Dus vreemdgaan. Vanuit zekere impulsiviteit. Dus je zit al in de situatie voordat je kunt bedenken, oh ja, dit moet ik echt niet doen. En op tijd stopt. SOA's. Dus het blijft meer in die hoek zitten.
Ja.
Nou, dit zijn dan zo wat verschillen voor volwassen mannen en vrouwen. Maar wat we bij allebei ook wel zien is dat mensen met ADHD die op een gegeven moment doorstromen naar hogere functies binnen hun werk. Ja, dat ze dan er ook tegenaan kunnen lopen dat overzicht houden, regie voeren en plannen lastig is. Als ze dan bijvoorbeeld een groot team moeten aansturen, ja, dan heb je echt wel overzicht nodig. En moet je ook bepaalde processen echt wel kunnen stroomlijnen en plannen. En dat lukt ze dan gewoon helemaal niet goed. En ja, dan geeft dat problemen en dan gedoe op het werk. En dan worden ze weer gestrest van, slapen ze slecht. En dan op een gegeven moment, hoor ik ze op het spreekuur vanwege diverse klachten eigenlijk. Maar dan zie je eigenlijk dat die ADHD daar dus ook weer doorheen schemert.
Ja. Wees er dan weer op bedacht.
Ja.
Denk eraan. Ja. Ja, nou, nu zijn er veel verschillende gezegd. Je hebt al een paar keer over hormonen, de invloed van hormonen gesproken. Gaan we nu even een zijpaadje maken om dat even goed te bespreken. De relatie van de hormonale cyclus, of überhaupt de hormonen die spelen bij een vrouw, en ADHD. Kan je daar nog eens verder op ingaan?
Ja, zeker. Nou, zoals ik eerder zei, is de dopamine een belangrijke neurotransmitter, waarvan gedacht wordt dat die dus een grote rol speelt bij ADHD. En wat je ziet is dat oestrogeen invloed heeft weer op de dopamine. Dus hoe hoger je oestrogeenspiegel, hoe hoger je dopaminespiegel en hoe prettiger dat voor je frontale brein is, waar al die executieve functies zoals plannen en organiseren en aandacht liggen. Op het moment dat je oestrogeen minder is, is dus ook je dopamine minder en is dat minder fijn voor die executieve functie. Dat is de gedachte. En dat wordt in meerdere studies wordt het zo onderbouwd. En wat je in de cyclus bij dames ziet in hun vruchtbare leeftijd, nou, dat zijn heel wat jaren, maar dan zie je dus dat in de periode na de eisprong, als je oestrogeen weer daalt, ja, dat dan die ADHD-klachten dus ook veel meer naar voren treden. Of eigenlijk wat duidelijker worden, of ernstiger worden, of hinderlijker worden. Ja, simpelweg omdat dan je oestrogeen daalt en dus je dopamine daalt. En dat dus een negatief effect, of een minder gunstig effect, zo je het al wil formuleren, op die executieve functies heeft. In die zin hebben vrouwen dus in de eerste helft van hun cyclus de beste tijd. En dus zou je mogen denken iets minder last van hun ADHD. Dit geldt niet voor alle vrouwen, want we weten ook, niet alle vrouwen hebben evenveel last van de schommelingen van hun hormonen. Maar sommige vrouwen kunnen hier echt wel veel last van hebben. En dat is iets, ja, ik zou het gewoon heel aardig vinden als wij als huisartsen kunnen denken van vrouwen die noemen dat ze vlak voor hun menstruatie zo slecht functioneren en het idee hebben dat hun ADHD dan alleen maar erger is, dat we dan kunnen zeggen, ja, dat klopt ook, want je oestrogeenspiegel is dan lager. En ja, dat heeft waarschijnlijk verband met de dopamine. En daarvan denken we dat, ja, als dat minder is, dat jij inderdaad meer last hebt van je ADHD. En hetzelfde geldt voor de overgangsjaren. Dan daalt die oestrogeenspiegel gestaag. En dan geldt hetzelfde. Dat heeft effect op dopamine en dus op ADHD-klachten. Daar veranderen we niet zoveel aan. Dat is zo. Het is wat het is. Ja. Maar het is denk ik wel goed om daarin die vrouwen bij te staan. Ja. En dus ook te kijken van wat past bij deze individuele vrouw. Dus kijk wat voor maatwerk je kan leveren. Dat vind ik altijd belangrijk. De ene vrouw heeft, wat we net al even mooi noemden, van die moet even weer een keer terug naar de POH-GGZ om te herijken. En even wat nieuwe ideeën op te doen van hoe kan ik, met hoe ik me nu voel en hoe het nu gaat. Ja, wat voor een nieuwe maatregelen moet ik in mijn huidige leven treffen, zodat die ADHD me niet te veel op de nek zit. En voor andere dames zullen andere dingen nodig zijn. En de ene keer zoek je dat wat meer in de benadering van de ADHD. En de andere keer zoek je dat mogelijkerwijs wat meer in de benadering op het hormonale vlak.
Ja. Ja, heel mooi hoe je dat zegt. Dat je het in ieder geval kan erkennen als huisarts.
Ja.
Dat dit er is. Dat een patiënt zich gehoord voelt en handvat kan krijgen. Hoe verder? En dan wil ik ook nog even verwijzen naar een andere podcast hierover. Premenstruele stemmingsklachten van het Huisarts en Wetenschap van 17 juni 2024. Daar gaan twee zussen, een gynaecoloog en een psychiater, praten over de premenstruele stemmingsklachten. En daarin wordt dus ook de ADHD genoemd en hoe daar dan mee om te gaan. Goed, dan gaan we weer even terug naar ADHD in het algemeen. Er is al een paar keer gesproken over wat je rol is als huisarts hierbij, bij het signaleren, bij wat vraag je. Wat missen we nog? Wat is nog meer je rol als huisarts hierin?
Nou, meer in het algemeen geldt denk ik, en dat is dus niet zozeer het verschil tussen, dat geldt eigenlijk voor zowel mannen als vrouwen, dus niet zo heel groot verschil. Maar ik denk wel dat als patiënten bij ons als huisarts al bekend zijn met bepaalde psychoproblematiek, en dan heb ik het met name over bijvoorbeeld autisme spectrumstoornissen, maar toch ook bijvoorbeeld bipolaire stoornis of de kinderen met een ODD, maar ook kinderen met bepaalde leerproblemen. Ja, dat we ons er heel erg bewust van zijn dat ADHD ook een rol kan spelen. Er is zeker een heel groot verband bij mensen met autisme en ADHD, maar ook met bipolaire stoornis. Dus er zijn gewoon veel raakvlakken. En dat is ook precies waarom de diagnostiek naar ADHD zo ongelooflijk ingewikkeld is. Omdat het gaat gewoon heel vaak gepaard met comorbiditeit. En ik denk dat huisartsen daarin ook best wel voorzichtig zijn. Hè, dat ze die diagnostiek echt wel gewoon goed laten uitvoeren. Maar het omgekeerde, dat als iemand al autisme heeft of een bipolaire stoornis, dat we dan ook bedacht op moeten zijn dat het niet per se altijd alleen maar dat autisme is of alleen maar weer het bipolaire verhaal, maar dat er dus toch ook nog meer kan spelen, namelijk toch ook een stukje ADHD.
Ja, goed om dat mee rekening te houden. Jullie zeggen ook in het artikel, dat is even een moeilijke zin, comorbiditeiten kunnen het signaleren van ADHD bemoeilijken. Dat lijkt me logisch.
Mm-hmm.
En dat heb je ook al een paar keer zo gezegd, dat het soms lastig maakt. Als er al een andere ziektebeeld is, dat je dan niet per se aan ADHD denkt. En dan zeggen jullie inzicht in verschillen tussen mannen en vrouwen in die comorbiditeiten, dat vergemakkelijkt het signaleringsproces. Die verschillen tussen mannen en vrouwen in comorbiditeiten, leg dat eens uit.
Ja, nou kijk, als je weet dat vrouwen met angst, depressie, burn-out klachten, dat die ook vaker ADHD kunnen hebben. Dat geldt ook eigenlijk voor slaapklachten bij vrouwen, slaapstoornissen. En natuurlijk ook hun premenstruele klachten. Dus vrouwen die echt heftige stemmingswisselingen hebben en dat elke keer toeschrijven aan, ik heb gewoon premenstruele klachten. Maar ben er dan ook bedacht op dat slaapgebeuren en die premenstruele klachten, en sowieso die stemmingsklachten en angst, paniek, burn-out, dat allemaal toch ook verwant kan zijn met ADHD. Dus dat het wel eens heel dicht bij elkaar kan liggen of gezamenlijk kan optreden. En bij de mannen moet je daar dus, we hebben het al een paar keer besproken, met name de middelen, autisme, maar ook bij mannen zien we soms hardnekkige slaapproblemen. We kennen allemaal ook wel jonge mannen mannen die op je spreekuur komen van ja, ik slaap zo slecht. En ja, dan denken we dat het alleen maar een probleem met het slapen is of dat het door de stress komt van hun werk. Zo wordt het dan vaak uitgelegd. Maar ja, wie weet heeft het toch ook verband met ADHD-kenmerken. En ben daarop bedacht. Ja. En nogmaals, vooral om erop aan te kunnen sluiten in ja, gewoon de hulp die je wil bieden. Ja. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Dat je gewoon kunt zeggen van goh, zou het niet helpen als we je eens wat laten praten met die en die om wat adviezen aangereikt te krijgen.
Ja, ja, mooi. Oké. Okay. Ja, en dan vervolgens hè, het eventuele verwijzen. Ja, met voldoende aanwijzingen, zeg je in het artikel, nou, dan is het advies te verwijzen. Ja, wat mijn vraag daarbij zou zijn is, hè, wanneer is voldoende aanwijzingen om te verwijzen? En ja, wanneer volstaat eigenlijk gewoon ja, een goed gesprek, een PLH-GGZ die handvatten geeft om ja, grip op de agenda te krijgen, grip op de chaos?
Ja, precies. En ik denk dat je het in het heel algemeen bedoelt. Eigenlijk gooi je alles op een hoop. Op jongens, meiden, mannen, vrouwen, alle leeftijden. Nou, laten we die een beetje uit elkaar halen. Omdat ik denk dat het heel erg verschilt in welke situatie het kind of de volwassene verkeert. En daarmee bedoel ik, kijk, we zien dat scholen heel vaak signaleren. En ik denk dat het op heel veel plekken in Nederland sinds de jeugdwet ook niet meer per se via de huisarts loopt. Maar dat netjes via de sociale teams gaat of de buurtteams, hoe je ze maar noemt. Hè. En dat verschilt dan ook weer van gemeente tot gemeente. Maar een deel daarvan zal dus ook niet meer langs de huisarts gaan. Dat wordt denk ik ook wel heel adequaat opgepakt. Een deel komt wel bij de huisarts. En dan hangt het er heel erg vanaf ja, wat de ouders willen, maar ook wat het kind wil. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat ik eens een keer gewoon aan een jongen van 13 vroeg, wat wil je nou eigenlijk zelf? Nou, ik wil het heel graag weten. Ik wil weten of ik ADHD heb, want ja, ik baalde van dat het me niet lukt om mijn huiswerk te maken en dat ik niet oplet in de klas en nu alleen maar onvoldoende haal. En ja, inderdaad, bij die jongen, en zo ken ik er meer, pakte dat uiteindelijk ook goed uit, want die was dolblij dat hij heel veel kon leren op dat gebied. En dat medicatie hem daarin ook wat hielp. En dat de cijfers weer omhoog gingen, et cetera. Maar dus ik denk, je moet vooral heel erg kijken waar liggen de problemen. De problemen moeten natuurlijk altijd op meer dan één domein liggen. Het moet niet zo zijn dat de ouder klaagt, het is zo'n druk jong thuis. Mijn dochter doet thuis helemaal niks aan de huiswerk, zit alleen maar uit het raam te staren. Nee, is het ook een probleem op school? En is het ook een probleem op een ander terrein? Bijvoorbeeld bij de sport of de hobby of bij andere mensen thuis. Je wil altijd, of je wil niet, het is een voorwaarde voor vermoedens op ADHD, dat het op meerdere domeinen problemen geeft. Dat is denk ik de eerste. De tweede is, willen mensen er wat mee? Want als het allemaal, nou ja, wel acceptabel is binnen de grenzen van, dan kan je natuurlijk ook prima uitleggen van, joh, dit is wie jij bent met al je energie en al je enthousiasme. En dat mag. Dus je hebt denk ik niet altijd per se die diagnose nodig. Nou, soms willen mensen wel heel graag die diagnose, of soms zijn de klachten te ernstig en interfereert het te veel met het dagelijks terrein op meerdere domeinen. En dan is het denk ik ook verstandig om daar ja, veel meer begeleiding in te krijgen, behandeling in te krijgen. En dan ja, is de eerste stap toch vaak wel de diagnostiek. Ik denk dat de meeste huisartspraktijken die diagnostiek uitbesteden en daarvoor zullen verwijzen, al dan niet in overleg met het buurtteam of sociaal team. Soms kan een goede POH-jeugd daarin misschien iets betekenen, of de psycholoog met wie je misschien samenwerkt in je gezondheidscentrum of in je wijk. Soms zul je echt naar de GGZ verwijzen. En als je het dan weer hebt over de verwijzingen naar de GGZ, dan is daarbij natuurlijk ook weer de vraag, kan dat gewoon basis GGZ zijn? Of moet dat naar de specialistische GGZ? En ik denk dat we de specialistische GGZ wel heel erg moeten voorbehouden aan alleen maar die gevallen waar de problemen heel groot zijn en waar je ook echt comorbiditeit vermoedt. Dus bij alleen maar een enkelvoudige diagnose, vermoeden daarvan, hè, op alleen maar ADHD, dan is een verwijzing basis GGZ afdoende of nog minder, namelijk binnen je eigen wijk, hangt er vanaf hoe dat geregeld is. Ja. Nou, dat is eigenlijk vooral even de basisschool en de middelbare school. Als huisarts krijgen we natuurlijk toch ook regelmatig volwassenen op een spreekuur. Ja.
In toenemende mate.
En ik moet er altijd wel ook wel een beetje om grinniken. Want dan zie ik gewoon bij patiënten van mij dat bij hun kind de diagnose ADHD gesteld is. Bij een puber bijvoorbeeld. En dan inderdaad krijg ik een aantal maanden later een van de ouders op het spreekuur. Ik denk dat ik het ook heb.
Ja. En begrijpelijk.
Heel begrijpelijk. Ja. Hartstikke begrijpelijk. En volkomen terecht. En voor mij als huisarts dan ook. Ik zei grinniken, omdat ik dat dan wel met ze eens ben. Want ik ken dat gezin natuurlijk. Ja. En dan denk ik, ja, dat zou me niet verbazen als jij dat ook hebt. En dan vraag ik vooral altijd van, oké, maar wat wil je dan? Want ja, je komt nu bij mij, ik denk dat ik het ook heb. Maar zou je daar dan ook echt diagnostiek naar willen? En waarom dan? Wat denk je dan dat je die diagnostiek kan helpen? Nou, en dan kan dat voor mannen en vrouwen verschillen. Dan kan de een die zegt van ja, ik wil gewoon de dingen beter kunnen handelen. Ik heb daar echt begeleiding in nodig. En de ander die zegt meer van ja, ik zou daar gewoon heel graag medicatie voor willen. Want ik heb echt alles al geprobeerd om mijn leven gewoon netjes te organiseren. En nog zonder dat ze wisten of weten dat ze ADHD hebben. Maar die gewoon toch echt vastlopen en zien hoe de medicatie bijvoorbeeld bij hun kind effect heeft en zeggen dat wil ik eigenlijk zelf ook heel graag proberen. Nou, heel erg weer ook maatwerk. Ga je dan op basis van wat de wens van de patiënt is, ga je samen kijken van nou, wat is dan meest passend om te doen voor jou, ofwel qua diagnostiek en eventueel ook nog qua behandeling.
Nou, ja, en die behandeling, dat is echt voorbehouden voor de GGZ, toch?
Op dit moment is het zo dat als volwassenen ingesteld moeten worden of willen worden op medicatie, dan gebeurt dat in de GGZ. En op het moment dat ze dan ingesteld zijn en stabiel zijn op medicatie voor ADHD, dan worden ze vaak terugverwezen naar de huisarts. En ik denk dat dat met een goede overdracht goed kan.
Ja. Ja, het zou zonde zijn als mensen echt stabiel zijn en maar in de GGZ daarvoor moeten
blijven. Zo zie ik het ook, zeker. Ja. Ja, en nog belangrijker denk ik, hè, voordat je überhaupt gaat verwijzen, kunnen we ook heel goed met patiënten bespreken of we wel echt moeten verwijzen. Omdat ik denk dat de POH's GGZ in Nederland ook vreselijk veel kunnen betekenen voor mensen met dit soort klachten. Hè, een stuk psycho-educatie, dus gewoon heel veel uitleg. En echt ook kijken van, ja, wat past bij iemand in deze fase van zijn leven, in deze situatie, wat heeft hij nodig? En eens kijken of dat al niet voldoende is om weer verder te kunnen. Ja. En ik denk dat we daarmee al een heleboel mensen voldoende helpen en dus ook weghouden bij die wachtlijsten voor de GGZ.
Ja, want een wachtlijst heeft een patiënt helemaal niks aan om maar op te staan. En je moet ook een beetje af van inderdaad die reflex om maar direct te verwijzen als een patiënt met dat verzoek komt. Waar is hij mee geholpen?
Precies, dat laatste. Waar is iemand mee geholpen? Ja. En dat is niet per se de diagnose, maar vooral hoe kan die dat dagelijks leven met al zijn drukte en of tekorten aan aandacht, et cetera, beter handelen.
Ja. Ja, en dan nog iets, de aandacht voor prikkels en schermen en social media bij toch mensen met trekken van ADHD. Dat lijkt me ook iets wat in de eerste lijn hoort in de psycho-educatie. Wat zou je de huisarts hierin adviseren?
Ja, wat een hele lastige is dat het een beetje tweeledig is, het schermgebruik. En ook dat van social media. En dan bedoel ik dat dus in verhouding tot ADHD. Dat wil zeggen, sommige mensen met ADHD worden er echt wel wat rustiger van om eventjes te kunnen chillen op een schermpje, zoals ze het vaak zelf noemen. Maar we moeten er ons ook goed van bewust zijn dat social media of überhaupt gewoon schermpjes, YouTube, bedenk het allemaal maar. Ja, dat het ook weer juist heel veel nieuwe prikkels met zich meebrengt en dus ook heel veel onrust kan creëren. Nou, daarvan kan je natuurlijk als ouder met je kind, maar ook als volwassene zelf, kan je gewoon heel goed bedenken van wat past wel, wat past niet. Op welke momenten van de dag kan je het juist wel goed inzetten, wanneer moet je het niet doen. Hè, dus geen schermgebruik voor het slapen gaan, dat weten we allemaal, maar dat geldt zeker voor kinderen met ADHD. Mensen met ADHD, moet ik zeggen. En ja, daarin is natuurlijk ook geen onderscheid tussen jongens, meiden, mannen en vrouwen. ik denk dat je ook nog bewust van moet zijn van ja, wat voor een rolmodel ben je als ouder daarin zelf? En wat voor, ook met spelletjes en dergelijke. Er zijn spelletjes waar jongetjes, in dit geval jongetjes, dan toch weer ja, extra bruisend van worden. Als ze een of ander gevechtsspel hebben gedaan, ja, dan komen ze daar waarschijnlijk anders uit dan als ze een heel lief, zoet filmpje hebben gekeken. Dus ja, wat stimuleer je als ouder? Hè? Vind je dat hij maar de hele dag die een beetje agressieve spelletjes mag doen? Of stel je daarin ook een grens van, joh, we weten dat iedereen in jouw klas dat spel speelt en we vinden dat je daar gewoon aan mee mag doen. Maar we stellen voor dat je dat alleen maar een half uur voor het eten doet of direct na het eten, maar dan ook weer die cooling down naar het slapen gaan toe. Dus stel grenzen, maak afspraken, maar doe dat wel ook vooral in overleg met je kind. Zeker als het al een wat ouder kind is. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja. Ja, en dit is al een deel van eigenlijk psycho-educatie, wat goed zou zijn voor kinderen, volwassenen. Wat zou je nog meer doen in psycho-educatie?
Ja, dat hangt echt heel erg af wie je tegenover je hebt. Want je gaat in op wat voor die patiënt relevant en belangrijk is. Ja. Dus het is toch gewoon weer maatwerk in je uitleg.
Ja, ook wel mooi wat je zei, dat misschien weer herhaald moet worden in een andere levensfase. Dan heeft iemand dus weer andere uitleg nodig, andere problemen zelf ook.
Dat denk ik wel, zeker. Ja. Ja.
Heb je dan nog gewoon praktische tips, adviezen aan de patiënt?
Doe maar. Jazeker. Nou, er zijn denk ik veel tips te geven die best wel eenvoudig zijn. Zeker bij mensen met ADHD geldt het advies wat we helemaal in het begin ook al eens noemden, het sporten. Hoe belangrijk dat is. De energie moet eruit. Bovendien ja, geeft sporten vaak een goed gevoel. En dat is denk ik ook een belangrijke. Mensen met ADHD, daar gaat heel vaak heel veel mis. Dus ze hebben ook heel vaak een beetje negatieve ervaringen, omdat ze weer eens wat vergeten zijn. Er was weer eens iets niet gelukt. Ja, sporten geeft gewoon altijd even een positieve boost.
Geeft ook een positieve boost aan je dopamine.
Ja, dat bedoel ik. Ja precies. Ja,
en
ja,
je frontale
cortex, zeker. En nou, dat is denk ik belangrijk. En dat moet men dan ook het liefst met enige regelmaat doen. Tegelijkertijd het befaamde goede slaapritme. Hij gaat op vaste tijden slapen. Sta op vaste tijden op. Ja, helaas ook in de weekenden. Maar ja, ADHD'ers gedijen nou eenmaal echt bij een goed ritme. Goede regelmaat. Eet op vaste tijden. Spreek dat ook af thuis. Want dat is voor jou belangrijk. Of voor je kind met ADHD, spreek het af en hou je er ook aan. He, zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Gewoon dan altijd, hè? Ja.
Nou, stel het verder geldt over als je het dan hebt over plannen en organiseren. Gebruik daar gewoon allerlei planners voor aan agenda's, digitale agenda's of opschrijfboekjes, wat je maar fijn vindt. Bij kinderen kan je natuurlijk werken met plaatjes, pictogrammen. Kijk wat werkt, dat is heel belangrijk. Als je het dan hebt over nog verder organiseren, zeker voor volwassenen en studenten, dan is het belangrijk om te prioriteren, deadlines te stellen. Zet ze ergens neer in je agenda of schrijf ze op. En als je dan eenmaal aan het werk bent, ja, zorg dan ook dat je voldoende pauzes hebt. Zorg voor time-outs. Want als je al moeite hebt met focus en aandacht, dan moet je daarin jezelf ook elke keer wel pauze gunnen. Dus ook de beloningen voor jezelf inbouwen, dat is heel belangrijk. En als je aan het werk bent, en dat geldt ook voor scholieren, denk ik, zorg voor ook hier weer het opgeruimde gebeuren. Dus zorg voor een opgeruimde kamer, een opgeruimd bureau. Dat werkt gewoon makkelijker, leidt minder af. En ook een vaste plek voor spullen, een vaste plek voor je sleutel, een vaste plek voor je tas, vaste plek voor, nou, bedenk het maar, zodat je dingen niet zo snel kwijt bent, want het ligt immers altijd daar in die hoek of het hangt altijd aan dat haakje. En dat creëert routine en routines werken nou eenmaal in ons dagelijks leven.
Ja. Nou, goede tips. Ik ga ze ook meenemen. Nou, dan mijn ene laatste vraag, ook wel een belangrijk onderwerp, is de behandeling van ADHD. Wat moet je hierover weten als huisarts?
Ja, kijk, als huisarts is het van belang dat je, maken we echt een heel duidelijk onderscheid tussen kinderen en volwassenen. Als de diagnose gesteld is, ja, doorgaans dus door een professional elders, dan zou je als huisarts het opstarten en instellen op medicatie volgens de NAG-standaard voor kinderen zou je zelf kunnen doen. Bij volwassenen ligt dat anders. Bij volwassenen gebeurt dat doorgaans in de GGZ. En nemen huisartsen die behandeling desgewenst op een goed moment weer over na een goede overdracht. Maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat er heel veel mensen met ADD zijn die geen medicatie gebruiken. Omdat ze dat niet per se willen of omdat het ook helemaal niet nodig is. Maar die dan bijvoorbeeld op een gegeven moment een beetje vastlopen als zij toch te veel klachten krijgen naar de overgang toe of premenstrueel. Nou, we hebben nu met elkaar besproken, hè, dat die hormonen daarin een rol kunnen spelen. En je zou als huisarts dan dus ook voor kunnen kiezen om die betreffende vrouw voor te stellen om in die hoek een behandeling op te starten. Nou, bij premenstruele klachten denk je dan al gauw aan zoiets als de pil, met lekker die oestrogenen die je dan natuurlijk goed aanvult, waardoor je dopamine wat stabieler blijft. En sommige vrouwen varen daar gewoon heel wel bij. Andere vrouwen kun je goed uit de voeten om ze intermitterend een SSRI te geven. Namelijk 2 weken voor de menstruatie bijvoorbeeld tijdelijk dus elke keer een SSRI te laten slikken. Ja, en dat moet je denk ik heel goed overleggen met de vrouw in kwestie. En ook goed monitoren. Wat helpt wel, wat helpt niet. En dan zien wat dat oplevert.
Ja, en dat wordt ook nog besproken in de podcast waar ik het eerder over had. Leuk. Over stemmingswisselingen in de menstruatie, zoiets heet die.
Ja, ik denk wel een relevant onderwerp. Want sommige vrouwen hebben daar nou eenmaal gewoon toch echt heel veel last van. Ja. En het is goed om dat mee te wegen.
Ja. Verder nog iets qua behandeling?
Ja, en in je behandeling neem je uiteraard het verhaal van de begeleiding, de niet-medicamenteuze begeleiding mee. Hè? Dus je POA, GGZ of wie daar maar in kan helpen.
Ja, zeker. Zo zijn we aan het eind gekomen van een hele mooie uitleg van jou, Lieke, hierover. Kan jij tot slot even een mooie conclusie geven?
Ik ga mijn best doen. Ik denk dat we ons allemaal wel realiseren dat als je ADHD hebt, dat dat een flinke impact kan hebben op je dagelijkse functioneren. En wat belangrijk is om ons te realiseren als huisarts, vind ik, is dat dat door de jaren heen echt verandert. En dat het betekent dat mensen dus door hun leven heen andere klachten van hun ADHD kunnen hebben en daar dus ook andere behoeftes in kunnen hebben in wat ze nodig hebben aan begeleiding en behandeling. En dat daarin ook nog weer een verschil bestaat tussen jongens en meisjes, tussen mannen en vrouwen. Dat de een loopt meer vast op het ene gebied, terwijl de ander meer klachten heeft op het andere terrein. Dat moeten we ons goed realiseren. En bij vrouwen speelt daarin dan ook nog het hormonale verhaal een rol. Namelijk dat de oestrogenen verband houden met dopamine. En als die oestrogenen lager zijn, dopaminespiegels lager zijn. Daarnaast hebben we ook nog comorbiditeit die een rol speelt en het beeld van ADHD heel erg kan versluieren. Ik denk dat we gewoon een belangrijke rol hebben als huisarts. Wij kennen onze patiënten hartstikke goed. We kunnen dingen herkennen, we kunnen ze begeleiden, we kunnen dingen weer even terughalen na een aantal jaren van joh, maar die ADHD van jou, hoe gaat het daarmee? Dat we patiënten daarin echt heel mooi passende hulp kunnen geven.
Ja, echt nagaan, waar heb jij last van?
Ja, zeker. Ja. Maatwerk.
Ja. Ja. Nou, Lieke, ontzettend veel dank voor deze uitleg.
Heel erg graag gedaan. Gewoon dank voor de uitnodiging.
De volgende podcast, dat is een profilerend interview over de leerstoel van Sabine Oertelt, de leerstoel Gender in Primary and Transmural Care. Prachtig onderwerp. Dat is volgende week. En dan, luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!